Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 130. Psalm 130, en we zingen twee versen. Het eerste vers: uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. En ook het derde vers, het adventslied: ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, de versen 1 en 3. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 69, het eerste vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan mijn ziel gekomen. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen. Ik ga te gronden, de vloed is mij te groot. Ik roep mij moe in deze jammerstaat, mijn keel is hees, zij is van droogte ontsteken. En daar ik hoop op God mijn toeverlaat, schrei ik mij blind, mijn ogen zijn bezweken. Daarna open in Gods woord, ook in het boek de Psalmen, en lezen met elkaar Psalm 40, de versen 1 tot en met 9. Psalm 40, de versen 1 tot en met 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen nu Psalm 40. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Hij heeft mij uit de ruisende kuil uit modder gelijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt en hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 40, de versen 2, 3 en 4. De tekst voor de prediking, Psalm 40, de versen 2, 3 en 4. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Gemeente, met deze woorden gaan wij ons allemaal voorbereiden op de bediening van het heilig avondmaal. En daarom lezen we ook het voorbereidend gedeelte uit het avondmaalsformulier. En in antwoord daarop zingen wij uit Psalm 119, het 84ste vers, waarin wij allen voor Gods aangezicht belijden: Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niet daarvan voor u, mijn God, verhelen. Psalm 119, vers 84, nadat we geluisterd hebben naar het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, gij hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van ons Heer Jezus Christus, welke de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29... Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in de welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat u ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde uitrichten waartoe hij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die alzo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn. Alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitschades andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, dat is verdeeldheid, sekte en muiterij, dat is oproer in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders of overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, dat zijn twistzoekers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaars en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, en dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Bij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen voor zuster van Bohemen die ten val is gekomen en haar bovenarm heeft gebroken. Laten wij de Heer bidden. Heere, we staan voor uw alwetendheid en wij zitten hier in de kerk en ook thuis als we mee mogen luisteren. Het is weer zondag. Maar wel een bijzondere zondag, om meer dan één reden. Het is allereerst uw dag, die u afgezonderd hebt, om als gemeente samen te komen en te luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. In de tweede plaats is het weer Adventszondag, waarop we uitzien naar de herdenking van uw komst in het vlees, Heer Jezus Christus. Maar laat het vanmorgen zo mogen zijn dat er van die arme zondaren in ons midden zijn, die hunkeren naar de komst van de Heer Jezus in hun hart, die het met een bewogen hart en met een uitziend verlangen hebben gezongen: ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Heere, wilt u die stille hopen niet beschamen, maar onderwijs geven? En wilt u komen om in dat vuile zondaarshart geboren te worden? O Vader in de hemel, dat het zo mag zijn, zoals u zelf gezegd heeft, door middel van uw knecht Paulus heeft Gode behaagd zijn Zoon in u te openbaren. Maar het is ook voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal. En zo zijn wij voor uw alwetend aangezicht. En u weet volmaakt wie we zijn en hoe het met ons is. Heer, u ziet ze toch, die nog verloren liggen. U ziet ze toch, die geen greintje geestelijk leven hebben, maar dood zijn in de zonde en de misdaden. O God, ze hebben het niet in de gaten, maar ze zinken weg in een ruisende kuil en modderig slijk. En als er geen wonder gebeurt, gaan ze eeuwig, eeuwig verloren. O, grijp ze toch, Heere, bekeer ze toch, want het is voorbereiding ook op de eeuwigheid. En we zijn weer dichter bij de eeuwigheid gekomen. Ons stervensdag is dichterbij gekomen. En de dag van de wederkomst is dichterbij gekomen. O, bind de nood eens op het hart en open hun blinde zielsogen, in welke rampzalige toestand zij zich bevinden, opdat ze uit de diepte van ellende gaan roepen tot u. Maar u weet ook, Heere, wie er in ons midden levend gemaakt zijn, die geestelijk leven ontvangen hebben en die geroepen worden zich voor te bereiden. Heren, er zijn er in ons midden die hebben nog zo weinig onderwijs over de Heer Jezus gekregen. En daarom, Heren, staat dat avondmaal zo ver van hen af. Maar zou u ze dan naderbij willen brengen en onderwijs willen geven? Ook vanuit de tekst van deze morgen. Heren, er zijn er in ons midden die hebben Christus gezien. Al was het vanuit de verte. En die worstelen zo met de bediening van het heilig avondmaal. Die hebben een liefdesbetrekking op u, Heer Jezus, gekregen. En dat avondmaal dat trekt, maar ze weten niet hoe ze er komen moeten. Wil u dan zelf maar leiden? U kent ook hoe de stand van uw volk en kinderen, die Christus meer en meer hebben leren kennen, die ook aan de tafel gebracht zijn, ook zij worden geroepen om zich voor te bereiden. Wat kan er veel zijn, Heere, wat het komen tot u in de weg kan staan. Misschien zijn er wel in de zonde gevallen. Misschien zijn we weer wereldgelijkvormig geworden. Misschien zijn er wel dingen die we aangetrokken hebben, waardoor de gemeenschap met u vertroebeld is. Misschien zijn we dezelfde de oorzaak van dat we in de duisternis gekomen zijn, of hebben we last van aanvechtingen. Heere, wilt u het alles zelf oplossen, want wij kunnen het niet. En als er zijn met een honger en een dorst, wilt u het zelf vervullen. En ook degene, Heere, die menen geestelijk leven te hebben, dat ze door u ontmaskerd worden. En zou u dan ook deze morgen zelf in ons midden willen zijn? En mag het woord wat we samen gaan overdenken, gekend worden. Al meer en meer gekend worden. Want wat wij vanmorgen samen gaan overdenken, daar kennen al Gods kinderen iets van. Al bepaalt u de diepte, maar al Gods kinderen zullen zich hierin kunnen vinden. Ook de ware avondmaalgangers. En daarom, Heren, zou u vanmorgen in ons midden willen komen en het woord willen zegenen. Geef uw knecht wat nodig is om in alle eenvoud, met vrijmoedigheid, ziende op de eer van u, dit woord aan het hart van de gemeente te mogen neerleggen. En geef ook dat hij niet gehinderd wordt in allerlei dingen, ook de aanvechtingen van de duivel niet. Maar dat we samen mogen ervaren dat u in ons midden bent, als één die dient. Gedenk ons met onze bijzondere zorgen en noden, die op het volmaakt bekend zijn. In het bijzonder dragen wij zuster van Bohemen aan u op. Zij kwam te vallen en ze brak haar bovenarm. Heer, u hebt voor erger willen bewaren en daar mag zij dankbaar voor zijn. Maar toch, Heer, kent u de pijn die ze heeft in het breken van haar arm. En we bidden u, Heer, wilt u met haar zijn, nu ze bij haar zuster mag verkeren en ze zorg mag ontvangen. Geef dat haar bovenarm weer genezen mag. ze weer terug mag keren in haar eigen huis en dat we haar ook weer mogen ontmoeten hier in uw huis onder de verkondiging van uw woord. En als ze deze dag op een andere plaats mee mag luisteren naar het woord dat hier klinken mag. Heer, u bent aan tijd nog plaatsgebonden, wilt u haar zegenen. Heere, zo zijn onze ogen op u. Leid ons in uw waarheid. Heere, wij willen niets voor uw aangezicht verhelen. U weet hoe onze weg en wandel is. Geef ons gena. Geef ons gena. En hoor ons gebed. Om Christus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede voor het onderhoud, kerkenpastorie. En de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij de eerste 2 versen van Psalm 40. Psalm 40 vers 1 en 2. het amen van de prediking zingen uit Psalm 98, het eerste vers, zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. 98, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in het paleis van koning Zedekia werkte een knecht met de naam Ebed-Melech. Deze man was onder de prediking gekomen van de profeet Jeremia. En onder die prediking heeft het God behaagd deze man tot bekering te brengen. En sinds dat gebeurd was, had deze Ebed-Melech een grote liefde ontvangen tot deze knecht des Heren. De profeet Jeremia was zijn geliefde leermeester. En elke keer begeerde hij weer onder de prediking van hem te komen. Maar op een dag, jongens en meisjes, hoorde deze Ebed-Melech een ontzaglijke boodschap. Wat was er gebeurd met zijn geliefde leermeester? Wat was er gebeurd met de profeet Jeremia? Die was in een diepe, modderige put gegooid. En daar zou de profeet in wegzakken. Daar zou die in gaan sterven. Hoe kwam het toch dat de profeet Jeremia in zo'n diepe put terechtgekomen is? Wel, deze trouwe dienaar van het woord heeft het oordeel aan moeten zeggen. Die heeft eerlijk een boodschap moeten brengen tot de koning en het volk, maar dat viel verkeerd. Ja, de Galdeën zouden komen om ook het tweestammenrijk weg te voeren naar Babel, en zelfs koning Zedekia zou weggevoerd moeten worden. Maar bijna niemand geloofde de boodschap van Jeremia. Ze dachten zelfs dat Jeremia heulde met de vijand. En daarom namen de belangrijke generaals van koning Zedekia Jeremia gevangen. Met maar één doel: deze man moet sterven. Zijn boodschap mag niet meer gehoord worden. Die stem moet zwijgen. Wat vond de koning daar eigenlijk van, Zedekia? Die vond het best. En zo kwam Gods knecht in een diepe, diepe put terecht. En toen Ebed-Melech dat hoorde, werd hij zo verontwaardigd en zo vervuld met heilige toorn. Wat deed hij? Hij ging naar de koning toe. Al was hij veel minder dan al die grote generaals. Al was hij slechts een slaaf van de koning. Hij ging vanwege de liefde tot God. Vanwege de liefde tot Gods knecht. Ja, de liefde drong hem tot deze liefdesdaad. En zo kwam hij voor de koning te staan. En hij hield daar een pleitrede om de bevrijding van Jeremia. En wat deed God? God neigde het hart van Zedekia. Ja, zelfs zo dat Ebed-Melech naar die put mocht gaan en hij zelfs 30 soldaten van de koning meekreeg. En zo heeft deze man Gods knecht verlost uit een grote nood en een grote dood. En het is dat beeld wat wij ook vinden in onze tekst, de eerste verse van Psalm 40. Een beeld wat David gebruikt om zijn verlossing uit een grote benauwdheid weer te geven. Hij mag ervan zingen in een adventslied dat hij zelf niet gemaakt heeft, maar dat hij ontvangen heeft, gekregen heeft van de Heere zelf. En daarom schrijven wij als thema boven de prediking een gegeven adventslied. Een gegeven adventslied. We staan stil bij 3 gedachten. David zingt van een grote benauwdheid, van een gegronde verlossing en van een Godverheerlijkende vrucht. Een gegeven adventslied. Daarin spreekt David van een grote benauwdheid, een gegronde verlossing en een Godverheerlijkende vrucht. En wie een ware avondmaalganger mag zijn of worden, zal geen vreemde zijn van datgene wat David hier kort en krachtig mag bezingen. Psalm 40 is een hele bijzondere psalm. Op een hele bijzondere wijze wordt daar gesproken over Christus. En de meest bekende woorden uit Psalm 40 zijn toch wel deze: zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden van mijn ingewand. En als de Heer het geeft, hopen wij daar volgende week zondag meer van te mogen horen. In Hebreeën 10 gaat Paulus deze woorden uit Psalm 40 citeren en hij mag ze direct toepassen op de Heer Jezus Christus. En daarom mag Psalm 40 diep in het Oude Testament met recht een messiaanse psalm genoemd worden. En toch, gemeente, is deze psalm niet alleen een psalm van Christus. Maar is het ook een psalm en wordt het een psalm van allen die met Christus levend gemaakt zijn? Het is dus ook een psalm van de ware christen, die door het geloof met Christus verbonden is. En dat heeft David verstaan. En daarom is het ook een psalm van David, de man naar Gods hart. En dat heeft David heel duidelijk willen maken in het opschrift bij deze psalm. Want als u uw Bijbel open hebt liggen en u kijkt even snel naar het begin van Psalm 39 en 41, waar Psalm 40 tussen ligt, dan valt ons op dat David in 39 en 41 en ook andere psalmen zo begint: een psalm van David. Maar als we dan de aanhef van Psalm 40 bekijken, begint deze psalm precies andersom: Davids psalm. En dat heeft David bewust gedaan. Dat heeft hij gedaan, geleid door de Heilige Geest, om hier eerst zijn naam te noemen en dan te zeggen: die psalm is van mij. Het is net alsof David met deze woorden Davids psalm wil zeggen: wat ik nu ga bezingen gaat niet alleen over mijn koning, maar gaat ook over mijzelf. Het is alsof ik op de achtergrond van die woorden Davids psalm de echo hoor van Psalm 66 vers 8. Kom, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En laten wij daarom ook zo naar Psalm 40 luisteren. En wat is dan het eerste wat David vanmorgen laat horen? Ik heb de Heere lang verwacht. Met een groot verlangen, gemeente, heeft hij uitgezien naar de komst van de Heere. Wie is dat? Over wie heeft David het hier in onze tekst? Hij heeft het over die getrouwe, die genadige, die barmhartige God van het verbond. Dat is die Heere die uit louter genade raad weet met verbondsbrekers. En het is tegelijkertijd die Heere die nochtans aan zijn verbond gedenkt. En zo had David hem nodig. Zo riep hij tot de Heere. Hij riep de Heere om hulp. O, wat hunkerde het hart van David na de komst van de Heere. Ik heb de Heere lang verwacht. Maar waarom toch? Waarom zag David uit naar de komst van de Heere? Waarom riep hij om hulp tot de Heere? Ach, gemeente, David was in een zeer grote benauwdheid terechtgekomen. En hij gaat dat onder beeldspraak duidelijk maken. Hij zegt: ik ben terechtgekomen in een ruisende kuil in modderig slijk. Nou, jongens en meisjes, wat zou David daar nou toch mee bedoelen? Een ruisende kuil en modderig slijk. Nou, David heeft daarmee een beeld voor ogen wat hij zelf dikwijls gezien heeft in het land waar hij woonde, in het land Kanaan. En wij weten dat in de wintermaanden in het land Kanaan heel veel regen viel. In tegenstelling tot de zomermaanden, dat er bijna geen druppel uit de hemel viel. Dat was een doorgaans droge periode. En wat deden de Israëlieten dan? Dan groeven ze putten. Om dan in die wintermaanden, als die overvloedige regen naar beneden daalde, om dat op te vangen in die diepe putten, zodat er ook water in voorraad was voor de zomermaanden. Maar nu gebeurt het wel, en David weet daar zelf ook wel van, dat er van die putten uitgehouwen waren uit de rotsen, en die lange tijd inderdaad als reservoirs gebruikt werden om dat water op te vangen en te bewaren, maar dat na verloop van tijd die putten verwaarloosd werden. En wat gebeurde er dan? Dan kwam er op de bodem van die put een dikke laag modder te liggen. Nou, als je daarin terecht kwam, dan was je ten dode opgeschreven. Vergelijk het met drijfzand of een moeras waarin je weg kan zinken. Als je in die modderige put terecht zou komen, dan zou je verstikken, dan zou je sterven. Nou, dat beeld wil David nou gebruiken in onze tekst om zijn grote benauwdheid weer te geven. Maar wat was dat dan concreet voor David? Dat is niet met zekerheid te zeggen. Maar als we rustig mediteren over Psalm 40 en we komen erachter dat het inderdaad ook een messiaanse psalm is, waarin iets van Christus lijden en sterven, maar ook van zijn verhoging wordt weergegeven, dan is het aannemelijk om te denken aan een periode in Davids leven dat hij ook een weg van vernedering moest gaan voordat hij verhoogd werd. En welke periode is dat in het bijzonder geweest? De periode voordat hij als koning op de troon in Israël zou zitten. Welke diepe weg van vernedering is het niet geweest toen hij moest vluchten voor de doodsbedreigingen van koning Saul. Een tijd waarin hij gedurig opgejaagd werd als een hinde. Het is een tijd geweest waarin David zo dikwijls moest klagen: ik zal nog één deze dagen door de hand van Saul omkomen. Gemeente, het is voor David een zeer benauwde tijd geweest toen Saul hem gedurig op de hielen zat om hem te doden. Het was alsof in zo'n ruisende kuil in modderslijk terechtgekomen was. En toch... toch was dat niet de diepste reden waarom David die spreekt onder beeldende taal over een diepe benauwdheid. Want weet u wat er gebeurd is met David? Toen hij in die weg van vernedering terechtgekomen is en hij daar moest vluchten in de eenzaamheid van spelonk naar spelonk. Daar werd hij gebracht bij de oorzaak van zijn ellende. En hij getuigt er zelf van, in het 13e vers van Psalm 40. Daar hoor ik hem zeggen: want kwaden zonder getal hebben mij omgeven. Ja, dat was Saul met zijn trawanten. Maar dan daalt David dieper af naar de oorzaak van zijn benauwdheid. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen. Dat ik niet heb kunnen zien, ze zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds en mijn hart heeft mij verlaten. Met deze woorden laat David zien hoe hij juist in die weg van vernedering ontdekte welk een poel van vuile wanbedrijven zijn eigen hart is. Juist in die weg heeft hij ondervonden: het is niet een paar zonden die ik gedaan heb, maar er is een stroom van ongerechtigheden die de overhand over mij heeft. Ze zijn niet te tellen, zoveel zonden heb ik gedaan. En juist die zonde bracht hem in een grote benauwdheid. Het was alsof hij in die ruisende kuil neergezonken was, in dat modderige slijk. Hij werd blijkbaar ontdekt aan de veelheid van zijn zonde. En hij voelde hoe rechtvaardig het is als hij zou sterven. Hij zou het verdiend hebben om eeuwig te moeten verzinken onder het rechtvaardig oordeel van God. O, ik zie hem als het ware in die modder van zijn zonde wegzinken. Geen grond onder de voeten, een bodemloze put. En alle vormen van verlossing lijken afgesneden te zijn. David is een ten dode opgeschreven. Dat, gemeente, dat is nu de grote benauwdheid waar David allereerst van zingt in zijn gekregen adventslied. En het is die benauwdheid die al Gods kinderen in meer of mindere maten gaan ervaren. Het is ook iets wat gekend wordt in het leven van de ware avondmaalganger. Wat wordt het benauwd als Gods geest je laat zien wat je God hebt aangedaan? Wat wordt het benauwd als hij doet zien in de spiegel van Gods heilige wet? Wat wordt het benauwd als de Heilige Geest je leert om je voor Gods aangezicht met al je zonden, met al je schuld, zelfs je vervloeking te overdenken? Wat echt een werkelijkheid is. Wat wordt het benauwd als je leert buigen voor een God die je recht doet, in wie het onrecht niet gevonden wordt? Wat maakt dat je ootmoedig als je gaat buigen voor God en het gaat toestemmen: God kan al die zonden niet ongestraft laten? Dan kun je David verstaan die het hier onder woorden brengt. Mijn benauwdheid, mijn grote benauwdheid is alsof ik in die ruisende kuil in dat modderslijk terechtgekomen ben. En te meer is dat benauwd als je geen zicht op de Heer Jezus hebt. Als de verlossingsweg in nevelen gehuld ligt. Of als je licht gekregen hebt, als Christus aan je ziel geopenbaard is, maar je bent in een toestand gekomen dat je Christus kwijtgeraakt bent, dat je voor je waarneming opnieuw in zo'n ruisende kuil en in modderslijk terechtgekomen bent. Je ziet wel de grootheid van je zonde. En je voelt het van binnen hoe rechtvaardig het is als God je voor eeuwig zou wegdoen. En als je dan geen lichtpuntje ziet, als de verlossing dan zo ver weg lijkt te zijn, o, wat is dat benauwd? Als dan de schuld drukt op je hart en er voor je waarneming niemand is die je kan redden, die je kan verlossen, dan kun je je zo wanhopig voelen van binnen. En als je dan hoort van die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, als je dan mag horen van de naam Jezus, dat is zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En de duivel staat alweer klaar om de vertwijfeling in je hart te duwen. En je kan maar niet geloven dat die grote Heer Jezus Christus zich ook over zo'n ellendige als u bent zou willen ontfermen. En je hart wordt heen en weer geschud tussen hoop en vrees. Ach, wat kan het dan benauwd worden in de ziel? Dan zink je soms weg voor je waarneming in die ruisende kuil en in modderslijk vanwege je ellendige toestand. Maar luister nou eens. Luister nou toch eens. Wat David mag zingen, benauwde van hart. Hoor toch eens wat hij mocht doen toen hij in die grote benauwdheid terechtgekomen is. Hij heeft de Heere lang verwacht. Weet u wat daar gebeurde in die put? Daar richtte de Heilige Geest zijn ogen op de Heere. Op die God die zo getrouw is en die nooit zal laten varen dat werk wat hij in het hart van zijn kinderen is begonnen. De Heilige Geest vestigt de ogen van David op God die groot is van barmhartigheid. En daarmee deed de Heilige Geest nog iets. Hij richtte de ogen van David niet alleen buiten zichzelf op de Heere, maar hij maakte David geestelijk actief. Hij bracht David geestelijk aan het werk. En dat blijkt uit die woordjes lang verwacht. David die ging niet lijdelijk neerzitten. Hoe zou het kunnen? Hoe zou je nog lijdelijk kunnen zijn als je dreigt weg te zinken? Dan kun je niet meer lijdelijk zijn. Dan kun je niet anders meer dan roepen naar omhoog. En uitzien of de Heere wil komen om je te redden. Er staat in de grondtekst bij die woorden lang verwacht. David heeft verwachtende gewacht. Hij was hoogst actief. De Heere gaf hem worstelingen. De Heere gaf hem geloofswerkzaamheden. Dat deed de geest der genade en der gebeden. David werd in zijn hart aangegord om te roepen om hulp. Waarvan ik kreeg te geloven, alleen de Heere kan mij verlossen uit mijn grote benauwdheid. Nee, hij deed dat niet één keer, jongens en meisjes. Maar hij bleef roepen. Er zit een gedurige activiteit in die woorden, verwachtende wachten. En hij kon niet nalaten om zijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En al leek het alsof de Heeren hem aanvankelijk niet hoorden. En al leek het alsof de tijd steeds langer ging duren dat de Heeren zich over hem zou ontfermen. Toch bleef hij aangegord door de Heilige Geest, roepen, wachten, verwachten, als een werkelijk mensenkind in het geestelijke adventsleven. En zo zag hij uit naar verlossing, een gegronde verlossing, onze tweede gedachte. Ja, gemeente, David was geestelijk in een ruisende kuil terechtgekomen, in dat modderig slijk. Naar beneden zonk hij weg. Aan de zijkanten waren die steile wanden omhoog. Waar moest hij heen? Er was nog maar één weg. Dat was de weg naar boven, want de put was wel open. En uit die diepe put klonk daar zijn stem. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mijn gunstige oren, daar ik in mijn druk versmacht. Zo riep hij, gemeente, lang en intensief. Steeds weer opnieuw. En als het roepen dan weer eens voor een moment wat minder werd, dan werd het daarna toch weer sterker, want hij moest verlost worden. Totdat. O, dat heerlijke totdat. Totdat David ervaren heeft dat de Heere van al zijn benauwdheden afwist. Totdat David ging ervaren en geloven dat de Heere klaar stond om David op zijn tijd en wijze te gaan verlossen. O, hoor hem toch eens zingen, gemeente. Hij, de Heere, heeft zich tot mij geneigd. Hij heeft mijn geroep gehoord. Hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderen slijk opgehaald. Hij heeft mijn voeten op een rotsteen gesteld en hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Het is alles hij, hij, hij alleen. Laten we het beeld nog een keer voor ogen hebben, gemeente. Daar zit David. Diep onder in die put. In een ruisende kuil. In modderslijk. Hij dreigt weg te zinken. Hij voelt geen grond onder zijn voeten. Nochtans schreeuwt zijn ziel om hulp. En zie, daar komt de Heere. En ik stel het u maar beeldend voor. En hij gaat op weg naar die put. En de Heere loopt niet langs die put heen. Maar hij blijft staan bij die put. Waarin een ellendig mensenkind roept om hulp. Ja, hij buigt zich over die put heen. En hij luistert naar een mensenkind die uit de diepten van ellende roept tot hem. Zie eens wat de Heere doet. Hij klimt met eerbied gesproken over de rand van de put heen. En hij daalt af tot in dat modderslijk, tot in die ruisende kuil. Ja, de Heere komt als het ware onder David te staan. In die benauwdheid. En dan blijkt dat hij David in al zijn benauwdheden gelijk wilde worden. En hij daalde daar af als mensenkind die David in alles gelijk is geworden. Maar hij daalde tegelijkertijd af als God uit God en licht uit licht. Hij daalde af in die put als die sterke God om David uit die put te gaan verlossen. Uit dat modderslijk om hem buiten die put op de rotsteen te zetten. Zodat David weer grond onder zijn voeten heeft en hij zijn gang verder kan maken als een verloste. Je hoort David hier zingen van een aaneenschakeling van geestelijke zegeningen. En komt dat ook niet openbaar in het leven van die mensen die de Heer uit zo'n grote nood en dood gaat verlossen? Komt iets van deze verlossing ook niet openbaar in het leven van degenen die door de Heer opgezocht zijn, voor wie de Heere plaats gemaakt heeft voor Christus en geleid heeft aan de tafel des Heren? En is het niet noodzakelijk om daar ook iets van te kennen? Wil je werkelijk met zegen en vrucht aan die tafel des Heren mogen komen om daar te verstaan wat de Heere daar doet met het gebroken brood en de vergoten wijn? Kom gemeente, wie verstaat deze benauwdheid? En waar heeft die benauwdheid die er in je leven gekomen is je gebracht? Is er ook dat roepen geboren om verlost te worden? Zoals de dichter van Psalm 116 het zo duidelijk onder woorden bracht. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar ik riep de Heere aan in al mijn nood. Och Heere, och wiet mijn ziel door u gered. En dan het wonder, toen hoorde God. Hij is me liefdewaardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. O gemeente, zo is de Heere. Hij neigt zich tot zondaren die roepen tot hem uit de benauwdheid. En dan komen we bij zo'n prachtig woord in onze tekst. Zo'n ontzaglijk diepe rijk woord, dat spreekt van het evangelie. David die zegt het, hij heeft zich tot mij geneigd. Weet u wat dat woordje neigen betekent, zoals het hier in het Hebreeuws wordt beschreven? Iemand die van de rechte weg afbuigt en zich ontfermt over een mens in ellende. Moet ik het je nog een keer zeggen? Ellendige zondaar in ons midden, die er niet bij kan. Afbuigen van de rechte weg, om zich heen te buigen en zich over iemand heen te buigen die in een grote ellende is. Dat betekent neigen. En dan ga ik het toepassen. Wat heeft God gedaan? Hij heeft zich geneigd tot een ellendig zondaarsvolk. En hoe heeft God zich geneigd? Hij heeft zijn lieve zoon uit die goede hemelse heerlijkheid gezonden, om zich in Christus en door Christus heen te buigen naar een diep gevallen zondaar in dat modderige slijk, in die ruisende kuil. Hier spreekt David van het kerstfeest. Heeft de Vader zijn zoon niet gezonden in de meest diepe, ellendige put van deze wereld? Is Christus niet afgedaald in de diepste diepten van de verlorenheid, waarin een mensenkind terechtgekomen is? O, hij heeft zich tot mij geneigd. Christus daalde af in de put van de geestelijke benauwdheid. Hij daalde af in de afgrond van de verlorenheid, van de helse benauwdheid. Hoor je dat, benauwde zondaar in ons midden? Hoor je dat, als je ook jezelf bevindt in zo'n put waarin je jezelf niet uit kan redden? Die God, tegen wie je zo gezondigd hebt, die God die je zo op het hart getrapt hebt, die God die zo in toorn moest ontsteken over uw gruwelijke zonden, heeft zich geneigd, heeft zich in Christus geneigd tot een goddeloze zondaar. Dat is het evangelie, dat blijft het evangelie. O, hoor het toch, arme zondaar, Christus daalde af in uw ellende, in uw nood, in uw angst, in uw zwakheid, in uw machteloosheid, in uw hulpeloosheid, in uw aanvechtingen. Hij daalde af in de kuil van uw zonde, van uw schuld, van uw verdiende straf. Ja, Christus daalde neer tot in de hel. En als geen ander heeft hij daar de volle diepte moeten verstaan wat David onder woorden bracht in vers 13. Want kwaden zonder getal, toen de ganse hellemacht op Christus aankwam, hebben mij omgeven. En mijn ongerechtigheden, o gemeente, luister toch eens. De Heer Jezus Christus heeft alle ongerechtigheden van zijn kerk zich zo toegeëigend dat hij zelf spreekt over mijn ongerechtigheden. En ze hebben mij aangegrepen dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren van mijn hoofd. En mijn hart heeft mij verlaten. O, wat heeft de Heer Jezus Christus zich uit eeuwige zondaarsliefde willen ontfermen, ja willen neigen tot zo'n ellendig mensenkind. En waar hij riep in de drieurige duisternis, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Daar werd hij aanvankelijk niet verhoord. En waar hij in die 3-urige duisternis niet ervaren heeft dat de Vader zich tot hem zou neigen, daar werd het anders toen hij alles had volbracht. Toen scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden en daarmee sprak de Vader uit: ik ben tevreden met het offer van mijn zoon. Grimmigheid is bij mij niet. Ik zal nooit meer toornen. Ik zal nooit meer schelden op mijn volk. Maar ik zal ze verlossen uit al hun benauwdheden. Kijk, en daarom kon David zijn adventslied zingen. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderenslijk opgehaald en heeft mijn gangen vastgemaakt. En dat lied zal toch in meer of mindere mate weerklank vinden in degene die de Heer aan zijn tafel gaat leiden. Zijn naam is Jezus, gemeente. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij gaat ze werkelijk uit dat modderig slijk ophalen, maar dat niet alleen. Hij gaat die zondaren ook brengen in de verzoende betrekking met God. En dat vind ik terug in die woorden: op een rotsteen gesteld, mijn gangen vastgemaakt. Toen ik dat eens had overdenken, toen werden mijn gedachten geleid naar de brief van Petrus, waar hij schrijft over levende stenen die komen tot de steenrots Christus. En die worden op die steenrots Christus vastgelegd, zodat ze de grond van de zaligheid gaan kennen, zodat ze grond onder hun voeten krijgen, zodat het alles zo anders komt te liggen, dat alles zo vast komt te liggen. Zie je daar ook zo nou uit, benauwde zondaar? Is het je tot blijdschap verloste zondaar, als je daar weer van horen mag? O, wat is het zalig om als een steen op de steenrots Christus gelegd te zijn. Hoe gaat dat dan? Nou, gemeente, wij zitten van nature niet alleen in die ruisende kuil, in dat modderig slijk, maar wij zitten ook nog eens vast aan die koude, harde steenrots Adam. Daar moeten wij uitgehakt worden. En dat gaat de Heere doen, om je tot een levend steentje te maken, om je te funderen op de steenrots Christus. En dat valt niet mee als de Heere met zijn Heilige Geest komt om je uit die eerste Adam uit te hakken. En dan ben je eerst zo'n grove steen met allemaal scherpe punten, met vuil eraan. Maar dan gaat de Heilige Geest zo'n steen, zo'n grove steen, pas klaarmaken om het een plekje te geven op het fundament Christus. En als hij begint te schaven en als hij begint te hakken om dat steentje pas klaar te maken, dan ga je je beeld vinden in de woorden van Jesaja. Dan ben je een verdrukte, een door onweder voortgedrevene, een ongetrooste. Dan word je als het ware voortgedreven door de wet. En moet je leren dat de zaligheid alleen buiten jezelf in Christus ligt. Ja, dan ga je roepen, dan ga je smeken, dan ga je horen. En merken dat hij van je hoort, dat hij je gaat trekken, dat hij zich over je heen buigt. En wat gaat hij nu doen met die steentjes die pas klaargemaakt worden voor hem? Wat gaat de Heere nu doen met die verdrukte, door onweder voortgedrevene, die ongetrooste? Hij gaat die stenen gans sierlijk leggen op saffieren grondvesten. Mag ik het eens heel eenvoudig zeggen? Dan komt de Heilige Geest en die pakt zo'n steentje al was het maar het kleinste steentje. En hij brengt dat steentje naar het fundament Christus. En met zijn ene hand houdt hij dat steentje beet. En ik bedoel het heel eerbiedig. Maar met zijn andere hand pakt hij het cement van Christus bloed. En bestrijkt daar de steen mee. En hecht die steen aan Christus. En dan ligt het zo vast. Gefundeerd op het fundament Christus. Dat is wat ik hoor hier in deze tekst. Hij heeft mijn voeten op de rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Dan wordt je gang vast. Maar dat heeft ook, dat brengt ook een roeping mee. Voor de kinderen van God. Want als de Heer je gang vastmaakt, dan moet dat ook blijken uit je vaste levensgang. En dat kan niet gepaard gaan met een onvast gebruik van de genademiddelen, het lezen van zijn woord, het bidden tot hem, het houden van zijn wet, het volgen van Christus, het komen naar Gods huis en het komen naar zijn tafel. En daarom, kinderen van God in ons midden, als je mag weten dat de Heer je gang vastgemaakt heeft, is je levensgang ook vast. En gaat daarom ook een geur van je uit. Opdat er ook iets in je leven openbaar mag komen waar we mee gaan afsluiten vanmorgen. En wat David bezingt in vers 4. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen. En op de Heere vertrouwen. Ja, David zegt, de Heer heeft mij een nieuw lied gegeven. In mijn mond. Maar het is eerst geboren in zijn hart. En daarom mag hij dat nieuwe lied gaan uitzingen. Nee, een onbekeerde zondaar die kent dat niet. En een schijngelovige kent dat ook niet. Die kunnen met hun mond heel veel doen. Misschien uit volle borst zingen. Maar als het niet met je hart is, wat heeft het dan nog voor een functie voor de Heere? Alleen een nieuw schepsel kan een nieuw lied zingen. Johannes die schrijft in zijn openbaringenboek, toen hij al die mensen voor de troon van God zag staan en hij hoorde Gods kinderen zingen het lied van Mozes en het Lam. Hij schrijft, en niemand kon het gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Dus alleen degenen die wederom geboren worden, kunnen dit nieuwe lied zingen met hun mond, maar ook met hun hart. Wat bedoelt David met een nieuw lied? We komen het ook tegen in Psalm 33. Daar roept de dichter Gods kinderen op, zingt hem een nieuw lied. En dan geven onze kanttekenaren daar een prachtige uitleg bij. In de eerste plaats zeggen ze, het gaat om een lied dat nimmer meer veroudert, maar steeds vernieuwd wordt. En het tweede wat ze daarvan zeggen is, het blijft in verse gedachtenis. Vanwege de nieuwe en verse weldaden die God telkens weer aan zijn volk geeft. Je zou kunnen zeggen, de Heere begint zijn kinderen voor het eerst dat lied te zingen. En misschien bestaat het in het begin nog maar uit één regeltje. Misschien bestaat het nog maar uit één couplet. Maar hoe verder Gods kinderen komen en hoe meer ze mogen leren op de school van vrije genade, hoe meer regels, hoe meer coupletten erbij komen. En dat betekent ten diepste het nieuwe lied. Het veroudert nooit. Het is elke weer nieuw, omdat er iets nieuws bij mag komen. En zo geeft de Heere zijn volk een lofzang, een nieuw lied, allereerst tot even God. Een lofzang Gode. Het is net alsof ik op de achtergrond David hoor zingen. Met de engelen in de velden van Efrata, toch? Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En dat wordt de begeerte van het hart van Gods kinderen, om tot even God te leven. En daarom zullen ze zich ook kunnen vinden in die derde stap van de zelfbeproeving. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen. Daar zong David van in zijn adventslied. Hij was een ogenblik gericht op de eer van God, een lofzang Gode. En weet je wat hij toen begeerde? Toen hij zo mocht zingen van die heerlijke verlossing uit grote benauwdheid. En hij mocht met al die weldaden de eer van God op het oog hebben. Toen werd zijn hart zo ruim. Zo ruim. Dat hij als het ware zegt, het is niet de bedoeling dat ik alleen dit nieuwe lied ga zingen. En dat ik alleen een lofzang Gode zou zingen. Maar ik zou zo graag willen dat meerderen het met mij deden. Opdat anderen, ja velen het zouden zien. En geloven en op de Heere vertrouwen en de Heere zouden vrezen. O, wat zou het toch tot eer van God zijn als Gods kinderen in onze midden anderen tot jaloersheid zouden mogen verwekken. Ook aanstaande zondag, in het eerbiedig, verwachtende en gelovige toevlucht nemen tot Christus, de grote gastheer, aan zijn tafel. En dat ook Gods kinderen in ons midden een Godverheerlijkende geur mogen uitstralen. Opdat er ook anderen het mogen gaan zien en anderen mogen gaan beleven. En anderen het de vrezen des Heren mogen gaan ontvangen. Ja, dat anderen ook op de Heren mogen vertrouwen. En door genade dit geschonken adventslied mogen leren meezingen. Wat zal dat tot eer van God zijn? Wat zal het dan de komende week en ook aanstaande zondag en al die keren dat de Heer het ons geeft, nog een rijke, Godverheerlijkende vrucht kunnen geven, als er ook in het midden van de gemeente van Kralingen steeds weer een nieuw lied geboren mag worden, dat niet alleen met de mond, maar ook met het hart gezongen mag worden, zingt, zingt, een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed, zijn rechterhand volsterkt en ere, zijn heilig arm vrocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden, nu heeft hij zijn gerechtigheid, zo vlekkeloos en ongeschonden, voor het heidendom tentoongespreid. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, niemand heeft grond onder de voeten van nature. We zinken allemaal weg. Doe het zien, doe het geloven. Opdat het roepen geboren wordt. Maar ook de verlossing ervaren wordt. Dat gij steentjes wil leggen. Pas klaargemaakt op het fundament Christus. Nog steeds wilt u dat doen, Heere. Want u, o God, heeft zich geneigd in en door Christus tot verloren zondaren. Wilt u de plaats voor maken dat we met dit woord steeds bezig zouden zijn in een week van voorbereiding. Wij allemaal, Heere, in een rechte weg. Want het gaat om heilige dingen. Het gaat om eeuwigheidsdingen. Heere, laten we niet rusten voordat we grond onder onze voeten hebben. En het is te verkrijgen uit louter genade. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. Geef dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten om te luisteren naar dat diepe gebed. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht en mijn hart wat mij moogt treffen tot de God mijns levens heffen. 42, het vijfde vers. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.